Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat Heere lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Zeer groot is onze Heere vol krachten. Onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. We zingen met elkaar gemeente op Psalm 147, het eerste en ook het derde vers. Gemeente, we openen Gods woord in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 14e hoofdstuk. En we lezen dat hoofdstuk vanaf het 15e vers, Johannes 14 vanaf vers 15. In aansluiting zingen we uit Psalm 37, het 19e vers. Let toch en zie op vrome en oprechten, want wat men denkt van de uitkomst hunner baan, God kroont met vree het einde zijner knechten. We lezen Gods woord uit Johannes 14. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal hem mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zei tot hem: Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gijlieden hoort, is het mijne niet, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken bij u blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken, alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zij niet versaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb: ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden omdat ik gezegd heb: ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven mocht. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weten dat ik de Vader lief heb en al zo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft. Staat op, laat ons van hier gaan. Te noemen in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen een belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente Gods woord, de tekst voor de prediking vindt u in Johannes 14, het gedeelte wat we gelezen hebben, en daarvan het 27e vers. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld omgeeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zij niet versaagd. Zullen we samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, zo kunnen we elkaar opwekken om samen te bidden. Tot u die in de hemel zit. Heere, u ziet ons hier. U weet ervan als het echt waar is. Gelijk een knecht ziet op de hand van zijn heer. De ogen van een dienstmaagd op de hand van haar vrouw. Alzo zijn ook onze, alzo zijn ook mijn ogen op u geslagen. Totdat gij ons genadig zij. Heere, we bidden het u. Wees ons en onze kinderen, genadig. Wees ons genadig. En Heere, dan weet u wat wij nodig hebben. Ook zoals we nu vanavond hier zitten of thuis meeluisteren bij de kerktelefoon. Wilt u zelf het adres op de prediking van uw woord schrijven zo, dat iedere man en vrouw, iedere jongere, ook zal mogen horen en werkelijk horen. Zoals dat ook werkelijk het geval wordt. Als u uw geest zo gebruikt om op het voertuig van uw woord een zondaarshart binnen te gaan. Heere, daar bidden we u om. Want dat is wat wij nodig hebben en dat is precies datgene wat wij niet in onze handen en in onze macht hebben. Gelukkig niet. Maar doe ons ook in die afhankelijkheid leven, preken en luisteren. Heere, wilt u zo ons genadig zijn, opdat we, als het aan onze kant niet kan, we zullen weten dat u zelf ook vrede werkt, uitwerkt in het leven van zondaar. Dat u nog altijd vijanden met u verzoent op grond van dat ene volmaakte offer, eenmaal geschied, aan het vloekhout volbracht. Maar u kent ze ook, Heere, die naar vrede hunkeren en maar geen vrede kunnen vinden. Heere, als dat zo mag zijn, wilt u dan zelf ook daarin verder spreken en verder leiden? En mocht het zo zijn dat we misschien toch alleen maar op alles zien wat van ons is, en daar is veel reden toe, en dan hebben we ons hoofd te buigen, en dan is er altijd weer overvloedig stof om ons te verootmoedigen. Maar geef ons twee ogen, Heere. Niet alleen dat oog op onszelf, maar het andere oog, het oog van het geloof. Richt u dat dan op hem, in wie een zondaar zo is, als had hij nog nooit één zonde gekend of gedaan. En als had hij zelf alles volbracht, wat gij, Heere Jezus Christus, voor heel uw kerk volbracht hebt. Heere, als er wel rust is, maar een rust die er helemaal niet mag zijn, wilt u dan onvrede geven? Onrust. En geef ons geen rust, Heere, voordat we daar mogen vinden waar er alleen maar grond is om in te rusten en op te rusten. Heere, zo leggen we deze dingen ook voor u neer. Wilt u zo in uw genade aan ons denken? Onverdiend. Maar u hebt het ook nog nooit willen doen en kunnen doen om één verdienste van de kant van de mens. Maar omdat het onverdiend is, verdiend door hem die u gaf en in wiens volmaakte werk u een volkomen welbehagen hebt, die nu aan uw rechterhand met u in de troon is, de biddende en dankende hoge priester. Heere, hoor ons in hem en zie ons aan achter zijn bloed. En wilt u ons zo verhoring gunnen. Zegen uw woord, Heer, niet alleen hier, ook in deze plaats, hier in Middelharnis, op alle plaatsen waar uw woord verkondigd mag worden. Heere, wees met de mond van allen die u geroepen hebt om doorgever te zijn van datgene wat u geopenbaard hebt, om dat uit te leggen en toe te passen. Heere, doet u het en wilt u getrouwheid geven om niet meer, ook niet minder te zeggen dan wat u wil dat ze zullen zeggen. Heere, laat zo uw woord zijn loop mogen hebben over heel deze wereld. Zegent u de evangelieverkondiging en het werk wat gedaan wordt ook onder uw volk Israël, als het gaat om vrede over Israël. Het zal er nooit kunnen komen buiten het kruis om. Heere, leid u ook uw volk zoals u dat doen zult naar uw eigen woord. Wees met het zendingswerk, Heer, en alle die daarbij betrokken zijn. Het evangelisatiewerk, wilt u het gebruiken? Geef ons ook genade, Heer, om te spreken. Maar u weet ook als er niks te spreken is. Als er alleen maar dood is en geen leven. Heere, wat we dan allereerst nodig hebben is niet een mond om te spreken, maar een hart dat zo vervuld raakt van de dingen van u, dat we leren spreken in alle eenvoud. Het hoeft niet mooi, Heer, als het maar echt is. Heere, wilt u zo aan allen denken die ook daarmee worstelen op de door de weekse dagen, in de kring waar ze in verkeer, dag in dag uit. Wees hen genadig, zegen de ouders, Heere, die worstelen voor hun kinderen, en geef ons ouders die worstelen voor hun kinderen, met hun kinderen. En mochten er kinderen zijn die het moeilijk hebben met hun ouders, wees ook hen genadig en u weet ook de oorzaak ervan. Heere, bekeer en breng harten van ouders naar jongeren en van jongeren naar ouderen, waar dat ook nodig is. Zegen onze overheden, ook hier ter plaatse. Wees met onze koningin en allen die tot het Huis van Oranje behoren. Heere, geef hen wijsheid en verlos van de dwaasheid en de geest die in onze samenleving rondwaait, van verdwazing. Heere, bewaar ons voor de mentaliteit van een farizeer. Want wat zondigen we, Heere, als we afkeuren wat anderen doen, maar we laten na wat u gezegd hebt dat we zullen doen. Wie mij lief heeft, die bewaart mijn geboden. Heere, dan is er niemand van ons die reden heeft om op wie dan ook maar neer te zien. En bewaar ons er ook voor, want zo gemakkelijk, Heere, voelen we onszelf veel beter dan een ander die het zoveel minder doet. Heere, ontferm u zich over onze jongeren. Houd u hen vast, Heere. Werk in die jonge levens. Wilt u hen wijsheid geven? Wijs hen een weg door dit leven heen, dat ook voor hen soms zo ingewikkeld is, Omdat het voorzien is van veel meer vraagtekens dan voorheen. En misschien zo weinig vastheid in hun leven geeft. Heere, wilt u ze vasthouden. Alleen dan zullen ze bewaard zijn. We gaan luisteren, Heere, wilt u alle hindernissen daartoe wegnemen. Heere Jezus Christus, u kon zeggen op de aarde. De duivel heeft aan mij niets. Heere, wij kunnen dat niet zeggen. Want u weet hoe gemakkelijk hij ons op zonde kan wijzen. Hoe gemakkelijk hij de oorpoort kan bezetten. Hoe gemakkelijk hij onze gedachten kan verstrooien. Heere, wilt u hem daarin beletten? En wilt u zich betonen als de grote overwinnaar over zonde, dood en duivel? Ook vanavond, hoor ons nog. Uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, u hebt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. We gaan zingen op Psalm 72, het tweede en het vierde vers. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. 25, het zevende in aansluiting aan de prediking. Geliefde gemeente, als u gevraagd zou worden, geeft u eens een woord dat in één woord ook treffend typeert hoe het was toen de Heere hemel en aarde geschapen had en alles wat daarop was. En de mens. Noem het woord dat een onbereikbaar ideaal is en zal blijven. Als we het van beneden uit proberen tot stand te brengen. Het is inderdaad dat woord waarover onze tekst spreekt. Een vol woord. Veel voller als dat we in die paar ogenblikken vanavond met elkaar daar werkelijk uitvoerig bij stil kunnen staan. Vrede. Want daar zit alles in. Want u kunt natuurlijk zeggen, ik dacht eigenlijk aan liefde in het paradijs. Ze hadden de Heere lief boven alles, de naaste als zichzelf. Vrede. Was er wel de oorsprong van. Liefhebben. Terwijl je in onmin leeft, onvrede. Gehoorzaamheid, dacht u. Precies hetzelfde geldt daarvan. Als er geen vrede is, als het niet goed is, als er de harmonie niet is, dan kun je op zijn best tegen wil en dank gehoorzaam zijn, omdat het nou eenmaal moet. Ik hoop niet dat je vanavond zo in de kerk zit. Want dat is het bewijs dat je vrede mist, liefde mist. God mist. Vrede. En het is dat woord dat de zaligmaker juist spreekt als hij afscheid neemt van zijn discipelen. In de bekende hoofdstukken Johannes 14 tot en met 16. En we willen daar vanavond een ogenblik met elkaar naar luisteren. Het leven in vrede. Dat is het leven voor Gods kerk. Naar het woord wat de zaligmaker sprak. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. En we letten in de eerste plaats op de rechtsgrond daarvan. En dan gaat het bijzonder over die eerste woorden. Vrede laat ik u, mijn vrede. Vervolgens letten we ook op een ander trefwoord, ongegrond. Want niet gelijkerwijs de wereld omgeeft, geef ik hem u. De wereld geeft ook vrede dus. Maar de zaligmaker geeft het niet zoals de wereld vrede geeft. Ongegrond. En tenslotte letten we op de rustgrond. En dat is het begin en het eind van de tekst samen. Mijn vrede geef ik u. Uw hart worden niet ontroerd en zij niet verzaagd. Het leven van Gods kerk is een leven in vrede, de rechtsgrond, ongegrond en de rustgrond. Heel kort, u weet dat deze woorden van de tekst staan in die afscheidsrede die de zaligmaker gesproken heeft. En het 14e hoofdstuk, voordat ze de drempel overgaan van de opperzaal in Jeruzalem, blijkens de laatste woorden van hoofdstuk 14 staat op. Laat ons van hier gaan als hij daar met de zijnen aangezeten heeft en ook het sacrament van het heilig avondmaal ingezet heeft. En dan is de zaligmaker voortdurend bezig geweest in de opperzaal in Jeruzalem. Maar ook als ze verder wandelen door de straten van Jeruzalem heen, straks over de beek Kidron naar de hof van Gethsemane met het afscheid nemen van zijn discipelen. Ik ga heen. Is het woord wat steeds weer klinkt. Maar het lijkt wel of dat de zaligmaker afscheid nemen moeilijk vindt. Waarom zeg ik dat zo? Om twee dingen. Allereerst omdat de woorden dat zelf laten zien. Als u die hoofdstukken in één geheel achter elkaar doorleest, dan merkt u steeds dat de zaligmaker op zijn afscheid wijst en daarna meteen weer bij zijn discipelen komt om hen wat te zeggen wat ze nodig zullen hebben als hij heen gegaan is. Hij wijst ze op het nut dat hij heen gaat naar het vaderhuis met de vele woningen. Hij wijst op de andere trooster. In de woorden van onze tekst wijst hij erop wat hij na zal laten: vrede. En misschien toch even tussen twee haakjes. Hij is de mensen in alles gelijk geworden. Het is niet vreemd wat u leest. Als hij ze los moet gaan laten die hij lief heeft tot het einde, dan is dat voor hem ook een worsteling geweest. Het is niet vreemd, hoor, ook als een kind van God die vrede kent in zijn leven en afscheid moet nemen van degene die hem lief zijn. De Heere kan die banden verbreken, ik weet het. Maar de worsteling als zodanig is niet zondig te noemen. Want de zaligmaker zondigt hier niet. En waar troost hij ze dan vooral mee? En dan letten we nu verder bijzonder op het woord van onze tekst. Als hij gezegd heeft over die andere trooster die hen zal onderwijzen en in herinnering zal brengen, alles wat hij al gezegd heeft, dan wil hij ze, voordat ze weggaan uit de zaal, daar dit laten weten: vrede laat ik u na. Het gaat over de nalatenschap. Want dat heengaan betekent de dood. En dat heengaan betekent dat ze zijn lichamelijke aanwezigheid zullen moeten missen. En dan is het meer dan alleen maar de gebruikelijke groet. Want zo zou je dat ook hier nog in kunnen lezen. Dat als afscheid genomen wordt, zoals wij zeggen, nou het beste hoor. Dat de zaligmaker deze woorden spreekt als de groet. Ik ga heen, vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Nu is dat in de situatie van de zaligmaker al totaal anders. Dat straks bij het derde punt, als het gaat over dat geven. Maar het gaat hier ook over een woord wat aangeeft dat hij een erfenis achterlaat. En welke erfenis laat de zaligmaker voor zijn kerk achter? Een zak geld? Dat is het beste bewijs dat u niet tot zijn kerk behoort, als u daar nog mee kunt redden. Want wat laat de zaligmaker achter? Zijn naam is Jezus. Hij is profeet. Hij is de koning van zijn kerk. Hij weet wat ze nodig hebben. En als hij deze woorden spreekt: vrede laat ik u, dan weet hij dat zij dat vooral nodig hebben. En hij weet ook wel van hen af, als ze juist dat verlangen hem kenbaar gemaakt hebben. Zoals hij weet wat in het hart van ieder van de zijnen leeft. En hij altijd een woord ter rechte tijd spreekt. Nooit zomaar lukraak. Misschien past dit bij uw situatie. U moet maar eens zien. Zo gaat hij niet met zijn kerk om. Als hij spreekt, dan spreekt hij altijd ter zake. Passend in de situatie waarin ook een van zijn kinderen zich bevindt. Trouwens, let u daar ook op. Want u kunt wel iets mooi vinden in de Bijbel, maar als het helemaal niet past in uw levenssituatie, gaat u er dan niet mee vandoor. En omgekeerd, zult u niet altijd weer een vraagteken erachter zetten als de Heere onderwijs geeft En als de Heere er blijk van geeft, het zij door de prediking van het woord, of het zij wat u door de weeks leest. Wilt u hem ook niet tekort doen door er altijd maar weer een vraagteken achter te zetten? Als u weet dat u het niet zelf gezocht hebt. Zou het dan ook eens een keer waar kunnen zijn wat hij hier doet in het leven van zijn discipelen? Vrede laat ik u. Dat is wat u nodig hebt. En dat laat ik na als mijn erfenis. Want ik ga heen. En die vrede, dat is maar niet een gevoel. Hij zegt niet tegen zijn discipelen, nou, ik zal er wel voor zorgen dat je je niet alleen voelt, hoor. Of dat je je erg ongelukkig voelt, hoor. Of, nee, als het hier gaat over vrede, dan gaat het niet allereerst over een gevoel. Dat gaat het trouwens nooit. Want wat moet je met een vrede die gestoeld is en die rust op gevoel? Als het gevoel, als de baren van de zee op en neer gaat, kom je dan ooit verder hinken, zinken? En begrijp me goed, dat is wat onszelf betreft wel zo. Maar waar het hier om gaat, en daarom leg ik daar ook allereerst de nadruk op, omdat Gods woord daar ook allereerst de vinger bij legt. Vrede is een erfenis, daar is een rechtsgrond voor. En zo is de zaligmaker aan het afscheid nemen, omdat hij rechtens vrede verkondigt. Vrede nalaat. Want daar gaat hij, komt, staat op, laat ons van hier gaan. En niet zo heel veel uur later, indien gij mij zoekt, laat deze heen gaan. En niet zo heel veel uur later, hangt hij daar aan het vloekhout op Golgotha. Niet zo heel veel uur later is er het bloed. Zijn er de nagels in zijn handen, in zijn voeten. Niet zo heel veel uur later. Ik ga heen. Heere, waar gaat u heen? Mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? Vrede laat ik u. Vrede door het bloed des kruises. Daar waar de toorn van God over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen geopenbaard is. Daar waar hij heen gaat om verteerd te worden. In de vlammen van Gods toorn. Onvrede. Rust, nog vrede wordt gevonden. Nee, toen hoefde de zaligmaker niet te zingen om mijn zonde. Maar om toch wel mijn zonde. Want het is de zonde van allen die gij mij gegeven hebt. Drukt mijn schouders naar beneden. Ik ga heen, mijn vrede laat ik u. Dat is mijn erfenis. Rechtens. En die is rechtens verdiend. Zo mag het gezegd worden nadat zijn werk volbracht is. Zo zingt Paulus het ook. Hij is onze vrede. Zo mag het uitgezegd worden dat er werkelijk vrede gemaakt is door het bloed des kruises. En daarom hebben ze vrede. Zelfs al voelen ze het niet. Daarom hebben ze vrede. Omdat dat niet afhangt van hun geloof. Ook niet van hun liefde. Ook niet van hun gehoorzaamheid. Dat heeft te maken met de troost uit die vrede. Met het leven daaruit. Met het beleven daarvan. Maar houdt u alstublieft die twee dingen uit elkaar. Er is een rechtsgrond. En de duivel kan deze vrede niet meer ongedaan maken. En alle zonden van de wereld. Kan dit niet meer ongedaan worden, want deze erfenis is rechtsgeldig. Al valt David in zonde met Batseba, al staat Petrus te vloeken en zijn meester te verloochenen. O, ze hebben het geweten. Wat een onvrede. Het vallen in zonde met zich meebrengt. Nee, dan kun je niet gaan rekenen en zeggen, oh ja, maar het was gelukkig de rechtsgrond en dan staat het toch allemaal vast. En dus hoef ik nergens over in te zitten. Wie zo kan redeneren, geeft er blijk van dat hij geen cent geeft om deze vrede. En nog nooit begrepen heeft wat deze vrede gekost heeft. Gij zijt duur gekocht. Zo niet, maar wel dat zicht op datgene wat vast ligt, waar hij zijn kerk mee wil vertroosten. Al zullen ze straks, en ik loop weer heel even vooruit naar het derde deel, als die woorden klinken, zij het niet bevreesd, uw hart worden niet ontroerd, zij niet verzaagd, dan kan daar alle reden toe zijn, maar niet als we letten op de rechtsgrond die er ligt. Wat zegt Jesaja over degene die vrede verkondigt? In Jesaja 52 klinkt het zo. Daarom zal mijn volk, daarom zal het mijn naam in die dag kennen, dat ik het zelf ben die tot hen spreekt. Ziet, hier ben ik. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van degene die het goede boodschapt, die de vrede doet horen. Van degene die goede boodschap brengt, van het goede die het heil doet horen, die tot Sion zegt, uw God is koning, vrede laat ik u. Natuurlijk is het waar, als de zaligmaker hierover spreekt, dan heeft hij het niet alleen maar over de door hem verworven vrede. Mijn vrede. En dat past helemaal zoals de schrift spreekt over de God des vredes. Dat de Vader het zelf is die het vredes initiatief nam. Zijn zoon in deze wereld zond. Maar dat de zoon nu van zijn kant ook mag zeggen. Mijn vrede die ik bewerkt heb. Die laat ik u. En dacht u dan echt dat dat zonder de beleving ervan kon? Natuurlijk is er dat onderscheid. Wie deelt in de rechtsgrond, heeft vrede. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God. Maar als dat geloof beoefend wordt, als dat geloof gelooft, of juist niet gelooft en het ongeloof er helemaal doorheen zit, ten onderhoud. Hey, daarvan hangt de beleving ervan af. Mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. En dat is dan niet onafgebroken. De erfenis, de rechtsgrond, staat.
En de poorten der hel zullen de gemeente niet overweldigen, want er is vrede gemaakt tussen God en zijn kerk. En dan die andere lijn, want daar gaan ze straks. En dan gaat het inderdaad om de beleving van die dingen. Maar ik bewaar dat even tot straks het derde punt. Hebt u het gezien? Ongetroosten. Door onweder voortgedreven. Vrede laat ik u. Dat is het woord. Waar alleen vastheid in te vinden is. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. En als de zaligmaker deze dingen zegt, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Dan onderstreept hij dat nog een keer voor de zijnen, omdat tegenover die andersoortige vrede te plaatsen. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Waarom zegt de zaligmaker dat erbij tegenover de mensen die hem toch lief hebben, die hem toch vrezen, deze 11 discipelen? Zij hebben hem lief, zij behoren tot de kerk. Zij wachten toch niet meer op de vrede van de wereld? Nu, ik denk inderdaad om dat verschil aan te geven voor hen toen. Maar de zaligmaker wist ook dat er in de 21ste eeuw, ook op zondag 25 juni, ook in Middelharnis, mensen in de kerk zouden zitten voor wie dit misschien juist wel van toepassing is. Wat bedoel ik? De wereld geeft ook vrede. Alleen het grote verschil is, en dat zal blijken als we het houden in het licht van de woorden die we tot nog toe overdacht hebben, dat dat een totaal andere vrede is qua inhoud en ook wat het duur betreft en hoe die vrede genoten wordt. Want daar moeten we onze ogen niet voor sluiten, gemeente. En dat doet de zaligmaker, ontkent het ook niet. Hij zegt niet, de wereld geeft geen vrede. Was maar waar. Dan zou iedereen die nog onbekeerd voortleeft hier onrustig in de kerk zitten. En ik vrees dat dat niet zo is. Dat er hier ook zijn die dag in dag uit voortleven. Zonder vrede met God. En u gaat rustig slapen. U hoopt morgen weer rustig wakker te worden. U hoopt morgen, ja, op vrede. Want u hoopt dat dit goed zal gaan en dat goed zal gaan. En als dit maar zo mag gaan en als dat maar zo mag gaan, dan bent u tevreden. Daar hebt u al zo'n vorm van vrede. Breekbaar, heel kortdurend. Want als je de vrede van je gezondheid zoekt, dan heb je het vandaag. En morgen heb je soms niks meer. En dan is de wereld nog zo gemeen, dan geeft ze nog vrede. Dan gaat de wereld het slaapliedje zingen. De wereld, ja toch wel de wereld. Vrede, vrede. Geen gevaar. Maak je niet te snel overstuur. En de wereld zoekt nog een lichtpuntje hier en een lichtpuntje daar. En misschien dit nog wel. En misschien dat nog wel. Want de overste van deze wereld wil niet dat u onvrede voelt. Zolang u nog buiten God voortleeft. Heb je wat aan die vrede die de wereld geeft? Nee, En dat weten we ook wel, maar we willen het niet weten. We willen het niet weten, want iedereen weet dat hij aan de vrede zoals de wereld die geeft, eigenlijk ten diepste niks heeft. Dat weten jullie ook. Wanneer heb je vrede met je vrienden? Als je precies alles doet wat ze zeggen. Wanneer lig je eruit? Als je een keer dwars ligt naar hun mening. De vrede die de wereld geeft kost wel wat. Want dan zult u het met de wereld eens moeten zijn. En zolang als u dat bent en dat bent u. Ook al zegt u ja maar ik ben tegen de WK. Of ik ben tegen dit. En ik vind het zo goddeloos allemaal. Als u hier nog zit als iemand die de vrede met God niet kent en niet zoekt. Als iemand die nooit heeft geworsteld. Rust, nog vrede wordt gevonden om mijn zonde. Nooit gevoeld zulk een last van zonde en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Wat hebt u het dan over de wereld? U hebt het over de wereld in uw hart. En daar hebt u vrede mee gesloten. Waar of niet? Dat kunt u niet ontkennen. Want u bent onrustig een keer de kerk uitgegaan. En u hebt vrede gesloten. De wereld bood u vrede aan. En na een paar uur was er vrede. Of je nou een boek nam of een gesprek dat er helemaal een eind aan maakte. Omdat je verzuimde je knieën te buigen. Omdat je jezelf gerustgesteld hebt met een tekst uit Gods woord. Hoe dan ook. Want u hebt ondertussen begrepen dat de wereld wel een beetje breder is als de goddeloze wereld buiten de kerk. Daar moeten wij ons niet zo heel druk om maken in dit opzicht tenminste. Dat we daar altijd naar wijzen. De wereld in de kerk. Daar gaat het om. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Dan heb je vrede voor een tijd. Heel breekbaar, er staat niks vast. Wat je vandaag hebt, dat kun je morgen allemaal kwijt zijn. Vriendschap, gezondheid, geld en goed. Godsdienstige vrede. Ja, dat kun je lang volhouden. Want als je dat liedje overneemt en als je dat wel een mooi versje vindt, vrede, vrede, geen gevaar, dan kun je inderdaad dat lang volhouden. Maar het is toch maar heel betrekkelijk. Want de wereld laat een keer haar ware gedaante zien en de wereld laat u een keer los. U moet de wereld loslaten. In het stervensuur, maar de wereld laat u ook los. Vergis u daar niet in. En de wereld laat je soms al los voor het sterven. Dan hebben ze niks meer te zeggen en niks meer te bieden. En is een mens soms niet eens meer interessant. Hoe bitter het ook is. Om een stervende te laten liggen. Of alleen uit plicht nog even op bezoek te gaan, dan heb je het gehad. Dat is nou echt de vrede van de wereld. Ten voeten uit. De goddelozen hebben geen vrede, zegt mijn God. Ook hier geldt dat onderscheid tussen wat de werkelijkheid is en wat ons gevoel zegt. En dan misschien juist het omgekeerde. Daar heb je precies het omgekeerde als in Gods kerk. Daar juist het gevoel van onvrede, terwijl de vrede vast ligt. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Daar is het gevoel van vrede. En er ligt niks vast. Integendeel. Er is geen rechtsgrond, want er is geen grond voor die vrede. Buiten de zaligmaker om, zolang als we nog in opstand leven tegen God, dan kun je toch niet van vrede spreken. Zou het niet dwaas vinden als er, en er zijn genoeg landen op deze wereld waar stammen elkaar, je moet bijna zeggen, afmaken. Dat terwijl de oorlog nog aan volle gang is, dat er één van diegenen uit die stam is en die gaat lopen huppelen en die verkondigt vrede, vrede. Oh, ik voel zo'n vrede. Maar hij draagt zijn wapens nog. En als er dan een keer een vijand komt, hij schiet. Zit u nog in uw loopgraaf? Want een kerkbank is voor sommigen een loopgraaf. En als het zwaard van het woord gehanteerd wordt, dan zit daar een man in zijn loopgraaf en hij hoort: ik heb geen vrede. En de vijandschap legt het woord het zwijgen op. Een jongere, een oudere in de loopgraaf. Bent u daar nog? Zit u daar nog? Geen vrede. Vijand van God. En van alle gerechtigheid. Waarom deze dingen? Waarom dacht u dat de zaligmaker daarover sprak? Waarom dacht u dat deze zaligmaker die hier zijn kerk toespreekt, het bij Jeruzalem uitsnikte? Och, of gij nog in deze, hoort u het, uw dag, zou bekennen wat tot uw eeuwige vrede is dienende. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. De tijd van uw bezoeking. Uw dag. Niet gekend. Omdat de zaligmaker vijanden verkondigde de vrede die er is. In zijn bloed. Omdat hij verkondigde naar zijn eigen woord de dingen die tot onze eeuwige vrede dienen. En daarom zei hij tegen die man met dat godsdienstige masker om: wit gepleisterd graf. En daarom was hij soms zo scherp tegen de godsdienst. Maar ook daarom nodigde hij en lokte hij. Zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en die drinken. Wordt het geen tijd voor de witte vlag? Wordt het geen tijd dat u de wapens eens een keer neerlegt? Geen mens heeft gestreden tegen God en vrede gehad. Heb u erover nagedacht hoe lang u nog kunt vechten? Bent u 70? U kunt het nog 20 jaar volhouden. En dan, dan zult u weten tegen wie u gestreden hebt. En dan zal knagen de eeuwige onvrede. De worm die niet sterft en het vuur dat niet uitgeblust wordt. Begrijpt u waarom de zaligmaker zei: och, of gij heden bekende wat tot uw eeuwige vrede dient? niet gelijkerwijs de wereld hem geeft. Zo niet. Het is de rechtsgrond die ik zelf gelegd heb voor mijn vrede. En zoals de wereld die namaak vrede geeft, zegt hij het ook tegen zijn kerk. Daar hoef je niet jaloers op te wezen. Bent u toch ook niet? U hoeft er toch niet zo nodig bij te horen? Toch maar even dat er bij niet gelijkerwijs de wereld omgeeft. Geef ik hem u. Toch nog even die groep vrienden. Misschien moet u er wel een keer tussenuit vallen. Misschien valt u er wel een keer buiten. Maar dat zegt niks over uw vrede met God. Niet gelijkerwijs de wereld omgeeft, geef ik hem u. En dat brengt ons eigenlijk gelijk bij dat deel wat het eerste en het laatste gedeelte van de tekst met elkaar verbindt. Want wat zegt de zaligmaker? Nadat we gezien hebben dat er de rechtsgrond is voor de echte vrede en dat er ongegronde vrede is. Dan blijkt ook heel duidelijk dat hij die vrede aanprijst en ook aanreikt, zoals we zullen zien, als een rustgrond. Vrede, laat ik u mijn vrede, geef ik u. En op grond daarvan, uw hart worden niet ontroerd en zijt niet verzaagd. Wat bedoelt de zaligmaker daarmee? Dan begin ik aan het eind van de tekst. Als u dat zo neemt, als afscheidswoord van de zaligmaker, en als hij tegen zijn kerk zegt, tegen zijn discipelen allereerst daar, maar in hen toch heel duidelijk tegen de kerk van alle eeuwen, zijt uw hart worden niet ontroerd. En dan zegt de zaligmaker eigenlijk, laat het geen puzzel zijn die helemaal door elkaar heen ligt, helemaal in de war. Laat uw hart niet zo'n rommel worden, dat je er geen touw of knoop meer aan vast kunt maken. En zij niet verzaagd, wees niet moedeloos. Laat die handen niet zo slap langs je lichaam hangen. Is dat een commando? Is dat een goed bedoelde, kom op, zet hem op? Zo heeft de zaligmaker nooit gesproken. De zaligmaker, jazeker, hij spreekt met gezag en hij spreekt met bevel van geloof en bekering. Maar de zaligmaker gaf geen commando's. Als hij hier zegt, uw hart worden niet ontroerd en zij niet verzaagd, dan weet hij wel tegen wie hij het zegt. Dacht u dat niet? Dacht u niet dat hij weet als hij het heeft over uw hart worden niet ontroerd, dat raken niet in de war? Dacht u niet dat hij wist dat daar 11 discipelen om hem heen stonden en hij wist nu ze de opperzaal gaan verlaten en ze gaan naar Gethsemane, dat het niet zo heel lang duurt of ze zijn allemaal weg, omdat hun hart wel ontroerd is en omdat ze wel verzaagd zijn? Dat is Gods kerk. En hem verlatende zijn allen gevlucht. En als u dan denkt zomaar heel even aan die dagen rond het sterven, na het sterven, op de zondag na de sabbat waarop ze gerust hebben naar het gebod. Hoe zaten ze daar bij elkaar? Ook 's avonds nog, nadat er ondertussen al heel wat berichten hen bereikt hadden, dat de zaligmaker leefde. Uw hart worden niet ontroerd, zij niet verzaagd. Om de vreze der Joden wil, de deur goed op slot. Wat blijft er van over? Wat blijkt ervan? Johannes, heb je vrede? Vrede? Jawel, de zaligmaker sprak toch, vrede laat ik u. Dat is toch de erfenis van de zaligmaker? Dat heeft hij toch gezegd voordat hij heen ging? Je kunt er nog geïrriteerd van raken ook, als het in je vlees valt. Daar kun je helemaal niet bij. En dat is zeker zo'n makkelijke opmerking van de godsdienst. Die denken dat ze altijd vrede hebben. Nou, wacht u even. Na Pinksteren. Petrus. O, wat was hij versaagd voor een dienstmeisje. Maar als de andere trooster komt, die ik u zenden zal van de Vader, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. En Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak. Petrus was te veranderd. Is Petrus veranderd? Nee. Petrus is niet veranderd. Petrus is gewoon Petrus in zichzelf. Net zo zwak en net zo ongelovig en net zo bevreesd als dat hij een aantal weken terug was. Wat is er dan gebeurd? Mijn vrede geef ik u. Uw hart worden niet ontroerd. Zijn niet verzaagd. De woorden van onze tekst staan in dat gedeelte over de komst van de geest der waarheid, de andere trooster. En hij zal zijn kerk gaan troosten met vrede. Zoals hij op de eerste paasavond op deze woorden terugkwam toen hij in de kring van de elven kwam. Vrede zij u lieden, shalom. Zo gaat de Heilige Geest de vrede die vast ligt in de erfenis, waarvan de rechtsgrond ook onwrikbaar vast ligt, uitdelen. Hij zal het uit het mijne nemen. Mijn vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. En zo kan Petrus onbevreesd voor de menigte daar in Jeruzalem het woord God spreken. En zo Paulus, om nog één voorbeeld te noemen. Paulus, hoe was die eraan toe? Als ik u één ding in herinnering roep, als Paulus schrijft over zijn ambtsbediening, van buiten strijd en van binnen vrees. Uw hart worden niet ontroerd en zij niet verzaagd. En Paulus beeft. Laat uw begeerten met bidden en smeken en dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaken in Christus Jezus. Dat is dezelfde Paulus. Maar dat is Paulus als de geest het uit Christus neemt. En als Paulus daar op zijn knieën, waar dan ook, deze ondervinding heeft. Dat als de geest het uit Christus neemt. En als hij zo met bidden en smeken, met dankzegging al zijn begeerte bekend maakt bij God, dat er ook vrede komt die zijn gedachten, zijn harten en zijn zinnen onder bewaking stelt. Zodat dat onrustige hart dat strijd kent tot rust komt. Zodat de vrees tot zwijgen gebracht wordt. Ziet u wel, gemeente, dat Paulus Paulus bleef en Petrus Petrus met hun eigen karakter. En natuurlijk heeft de Heilige Geest daar invloed op uitgeoefend. Maar een christen in zichzelf is niks. Een christen is alleen wat hij is door Gods genade. Een christen kent en beleeft die vrede alleen zover en zolang het hem ook gegeven wordt, als de geest der waarheid het uit Christus neemt. Maar dan wel altijd naar dat begin terug, de rechtsgrondlichter. En de geest doet het beleven. En wat doet hij dan beleven? Vrede. Gemeente, wat moet een mens daarvan zeggen? Vrede met God. Uw geweten klaagt aan tegen al Gods geboden gezondigd en geen ervan gehouden en nog steeds tot alle boosheid geneigd. Onvrede. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede. Nochtans God. Zonder enige verdiensten mijnerzijds. Uit louter genade. Mij de volkomen genoegdoening. Vindt u het wonder dat Kolbrugge aan de gemeente vroeg? Namens zijn zender zijt gij tevreden met mijn lam? Want vrede heeft met tevredenheid te maken. Hebt u genoeg aan de genoegdoening van Christus? Tevredenheid. Als daar de toorn van God ook gestild is. Dan moet u bij vrede inderdaad maar denken aan stilte. Immers is mijn ziel stil tot God. Als de geest vrede maakt, schenkt, doet beleven met het oog op het kruis. En als de geest daarna ook verder leidt. Wij dan hebben vrede bij God. Door hem tot de Vader. Vrede door de God des vredes. Die het zegt, ik weet de gedachten die ik over u denk. Gedachten des vredes en niet des kwaads. En dacht u dat het dan niet kinderlijk is? Zoals jullie dat ook doen, als je wil weten hoe je vader of moeder over je denkt. Je kijkt ze naar de ogen, je kijkt naar het voorhoofd. Je luistert hoe de stem klinkt en je weet het of het goed is. Als er een van jullie is, die vandaag woorden gehad heeft met je vader of moeder. Dan hoop ik dat je het niet lekker vond zitten. Onrust. En dat je geen rust had voordat het weer goed was. Hoe dat dan ook is. Als het goed ligt in ons leven, ook na ontvangen genade, kunt u geen rust hebben. Als u niet weer weet van de vriendelijke ogen. Die hij slaat op elk die op hem wacht. De geest der waarheid die de vrede gaat uitdelen. En ook zo heel persoonlijk uit die vrede doet leven. Niets is er van Christus kant dat die vrede in de weg staat. Niets is er van Christus kant. Waardoor de troost uit zou blijven. Maar heel wat vrezen. Heel wat onvrede. Komt in het leven van Gods kerk voort uit. Moet ik nu zeggen het wantrouwen? Ik moet het zeggen. Omdat Gods woord dat vervloekte ongeloof. Aanwijst. Omdat het gedood moet worden. Aan het kruis moet. Sterven moet. Opdat u genoeg zou hebben. Waar God genoeg aan heeft. Zijn lam. De vrede die Hij gemaakt heeft. En dat u het eens een keer op zou geven. Om altijd nog gevoelens van vrede op te wekken. Op alle mogelijke manieren. Maar buiten de rechtsgrond om. En dat ligt soms heel subtiel, dat weet ik wel. Want als ik ga zeggen, dat red je niet met een versje wat je wel eens een keer van harte gezongen hebt. Dan weet ik best wel, als dat vers weer een keer gezongen wordt. En een organist die speelt dat mooi mee. En het raakt je hart weer. Dat kan de Heilige Geest ook gebruiken. Daarom zeg ik het niet. Maar als uw probleem opgelost wordt buiten hem om, is het namaak. Want er is er maar één die vrede geeft. En ik hoop dat u er geen verkeerde conclusies uit trekt. Want dan kan hij ook een psalmvers daarvoor gebruiken. En dan kan hij terugleiden naar het woord wat hij eenmaal gesproken heeft. En dat hij het voor de tweede keer laat horen. Al die dingen er horen erbij. Het staat er ook in dit verband. Hij zal u indachtig maken. Dat staat niet los van het vers. Vrede laat ik u. Daarom heb je het ook dagelijks nodig. Dit is niet een stand van zaken waarop je vervolgens dan wel kunt gaan rusten. Mijn ziel die naar de vrede haakt, hunkert, verlangt. De heilige stilte waar een zondaar en God elkaar mogen ontmoeten. Daar waar het door Christus ook tot de Vader is. Vrede. Alle verstand te boven gaat. Geheiligde stilte. Waar een vreugde is. Die u niet uitzegt. Waar een mens klein wordt. Tegenover deze God des vredes. En waar er één oneindig groot wordt. Zijt gij tevreden met mijn lam. Heere, ik heb er genoeg aan. Kijk, zo geeft hij vrede. Ook al haat de wereld. Ook al komen de beproevingen. Ook al gaat Paulus de gevangenis in. Ook al moet hij strijden. Ook al krijgt hij een doorn in zijn vlees. Vrede. Mijn genade is u genoeg. En wat is de weg om die vrede te beleven? Als de Heere van zijn kant die vertrouwelijke omgang schenkt. Heel eenvoudig. Wat is een leven in vrede? De ogen houdt mijn stilgemoed. Stilgemoed. Opwaarts. Om op God te letten. En dan wordt het waar. Hij die trouw is. Zal uw voet voeren. Uit der boze netten. Eeuwig. Vrede. Amen.
we samen danken en bidden. Heere, wilt u ook zo uw woord uitwerken in ons leven? Als u van uw kant zegt, geef ik u. Later dan ook. Ook hier, door ouderen en jongeren, u gesmeekt worden om deze vrede. Heere, u weet hoe we geluisterd hebben. U weet of ons nog geruststellen met schijnvrede. Of er juist dat verlangen is om deze vrede te mogen kennen. Heere, dan roept uw woord het hen nog toe. Zie, hier is uw God. Heere, heb dank voor wat u gaf. Wilt u het zondig en gebrekkige genadig verzoenen? Ook zo met ons meegaan. De nieuwe week in. Heere, help ons bij alles wat we hebben te doen. Of als er juist een stuk eenzaamheid is, help ons ook daarin. Wees ook met deze gemeente, Heere. De broeders van de kerkenraad geven wat nodig is. En wat ze vooral nodig hebben, is de leidingen van uw Heilige Geest. Heere, geef hen die. Wees met de emeritus predikant die u aan deze gemeente verbonden hebt en zijn vrouw. Wees ook met hem u. Weet ook wat hij nodig heeft. En wilt u ook verder in de komende tijd alles wel maken. Ook als het gaat over de overkomst van de dienaar die zich geroepen weet om hier uw woord te gaan verkondigen. Heere, ga zo met ons mee. Ontfermt u zich over ons en over onze kinderen. En mag het waar zijn. Vrede. Heere, gedenk ons zo. Als die God, die ook zelfs bij het naderen van de dood nog volkomen uitkomst kunt geven. Om Jezus wil. Amen. Psalm 29, het zesde vers is de slotzang. Heen en vrede en draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.